Je luistert naar een podcast van Red Pers. Wil jij jonge journalisten een podium bieden? Steun ons dan via de link in de show notes. Veel plezier!
Hi, ik ben Wouter. En in Wouter wordt journalist neem ik jou mee in mijn zoektocht naar hoe je een goede journalist wordt. Want de stap van studie naar redactie voelde al die tijd nogal groot. Maar inmiddels durf ik hem geloof ik bijna te wagen. Ik begon deze podcast omdat ik wilde weten wat een journalist is, wat hij doet, wie hij spreekt, wat hij denkt, hoe hij schrijft, wat hij eet en hoe hij praat. De afgelopen afleveringen hebben 10 journalisten me hierop het antwoord gegeven. Volgens mij heb ik genoeg informatie om een goede journalist te worden. Niets staat mij nog in de weg.
Ja, vergeet niet dat het voor een jonge generatie journalisten op dit moment natuurlijk echt wel pittig is. Je hebt te maken met hogere veiligheidsrisico's, niet makkelijk binnenkomen op redacties, tarieven die matig zijn.
Zo, weer met beide benen op de grond. Ik mag de afgelopen weken dan wel veel geleerd hebben, maar zo te horen staan er straks behoorlijk wat uitdagingen op me te wachten. Welke dat zijn en hoe je daar als beginnend journalist mee om kunt gaan, daar ga ik achterkomen. Nog genoeg te bespreken dus in deze allerlaatste aflevering van Wouter wordt journalist. Mijn eerste gast hoorde je net al, Thomas Bruning. Hij is algemeen secretaris bij de NVJ, de Nederlandse Vakbond voor Journalisten. Die er is om journalisten te helpen met bijvoorbeeld een eerlijk salaris of veilige werkomstandigheden. Als ik straks begin als journalist, is dat waarschijnlijk als freelancer. Tenminste, om me heen lijkt bijna iedereen dat. Maar hoe is dat, freelancen? En hoe groot is die kans dat ik dat ook word?
Bijna de helft van de journalistieke beroepsgroep is freelancer. En doen dat ook met heel veel plezier. Het geeft een soort vrijheid, hoort ook bij het journalistieke vak voor veel journalisten.
Freelancer zijn geeft veel vrijheid. Dat klinkt leuk, maar dat is het niet altijd. Op de site van NVJ zie ik namelijk verschillende berichten met hulp voor freelancers. Een van de uitdagingen is namelijk het salaris van freelancers. Dus even... Gemiddeld 30 euro per uur...
Ja, het gemiddelde wat er dus in onze beroepsgroep gevraagd wordt en meestal meer geboden wordt, want dat is ook een van de problemen in onze beroepsgroep, is die 30 euro. Daar word je niet vrolijk van. Ja. Hè? Want eigenlijk, ik zou maar zeggen, als je jouw leeftijd bent en je bent, wat zullen we zeggen, timmerman of een loodgieter in opleiding, et cetera, dan kan je al dubbele vragen. Maar ja, gemiddeld genomen bij grote concerns zoals Mediahuis en DPG, ja, begin je inderdaad met 30 euro per uur en loop je heel langzaam door naar wat hogere tarieven. Maar als je eigenlijk zegt wat wij adviseren aan freelancers, wat ze zouden moeten vragen, dan kunnen die freelancers dat alleen maar krijgen bij commerciële opdrachten. Dus bij opdrachten voor de overheid of voor bedrijven. En zo zie je ook vaak dat het gaat. Freelancers die doen het werk waar hun hart ligt natuurlijk het liefste. Maar om ervoor te zorgen dat ze ook hun huur kunnen betalen of dat ze ook nog een stukje pensioen kunnen opbouwen of dat soort zaken meer en als lekker op vakantie kunnen, doen ze die commerciële opdrachten erbij. En eigenlijk is dat natuurlijk geen gezonde situatie. Dus wij vinden dit echt een serieus probleem. Nou is inmiddels het gemiddelde inkomen van die freelancer wel wat gestegen. Mede, mag ik wel zeggen, dankzij de inzet die wij ook als beroepsvereniging hebben gepleegd. Zitten we nu bijna op 40.000 euro omzet per jaar. Maar het is nog steeds weinig. En het is nog steeds wrang om te zien dat het gros van die omzet gehaald wordt uit commerciële opdrachten. En niet bij die grote uitgevers en omroepen waar het journalistieke werk wordt verricht.
Je moet dit werk dus niet gaan doen om er rijk van te worden. En dat geld, of het gebrek eraan, drijft sommige mensen die journalist willen worden dus zelfs van de journalistiek af. In de richting van niet-journalistieke, commerciële opdrachtgevers. Zonde eigenlijk. En ik begin nu ook te denken, is freelancen dan wel een goed idee?
Nou, je moet het zo zien. Wij zeggen altijd, en dat is denk ik ook wel heel goed voor jouw zoektocht, hè, van hoe word ik journalist, om dat ook als uitgangspunt te nemen. Wij denken dat freelancen absoluut bij het journalistieke vak hoort. Journalisten hebben namelijk iets in zich van een enorme eigenwijsheid, maar ook specialismes die ze willen opbouwen. Ze willen naar het buitenland, ze werken met camera's. En dat leent zich heel goed voor een freelance invulling. Iets anders is, als je net afgestudeerd bent op een journalistieke opleiding, of je meteen freelancer moet worden. Want het vraagt wel wat van je. Alles zelf doen. Hè? Alle afwegingen zelf maken. De risico's die met het vak te maken hebben. Het feit dat je niet even kan klankborden met iemand op de redactie. Dus wat wij eigenlijk zeggen is, freelancer hoort absoluut bij de journalistiek. Maar over het algemeen is het heel slim als je net afgestudeerd bent om op een redactie te beginnen. Want daar krijg je natuurlijk de begeleiding. Daar krijg je eigenlijk de mensen die jou helpen om echt een goede journalist te worden, die krijg je erbij cadeau. Terwijl als je als freelancer begint, dan moet je dat allemaal zelf organiseren. En ja, dat vraagt nogal wat van je.
Oké, wat Thomas betreft hoort freelancer dus zeker bij de journalistiek. Het geeft je vrijheid om zelf te bepalen wat je doet. En je kunt verschillende dingen combineren en ontwikkelen. Maar de keerzijde van alles zelf bepalen is dat je dus ook alles in je eentje moet doen. Dat klinkt best wel spannend als beginnend journalist. Terwijl je op een vaste redactie gewoon begeleid en geholpen wordt. En dat klinkt ook wel fijn. Maar geef je dan je vrijheid als journalist niet op?
Journalisten die nu beginnen toch op een andere manier dan, ik zou zeggen, 10, 15 jaar geleden. Er is veel meer vijandigheid ten opzichte van de journalistiek gekomen. En ja, daar moet je ook mee kunnen dealen. En het moment dat je dat helemaal alleen als freelancer moet doen, vanuit jouw huiskamer, met je KVK-adresje, op je woonadres, en je thuis komt met een best heftige ervaring, dan is dat toch anders dan als je terugkomt op de redactie met die heftige ervaring. Want dan heb je collega's zitten, of er is misschien zelfs wel een collega meegeweest naar die plek. En dan voel je je gewoon veel meer beschermd.
Ja. Thomas begint over de veiligheid van journalisten. Nog een uitdaging. Rekening moeten houden met nare ervaringen vind ik eigenlijk best wel erg. Want we weten inmiddels, na 4 afleveringen, hoe belangrijk journalisten zijn. Die moeten het publiek informeren, machthebbers controleren en de straat op om verhalen op te tekenen. Journalisten moeten toch ongestoord hun werk kunnen doen?
Ja, dat moet ook. En het siertje jonge journalist, dat ook jouw doel is. Maar je moet er in die zin mee dealen. Je moet weten dat je dat wel in je hoofd kan denken. Maar dat moment dat jij naar die kick-out Zwarte Piet demonstratie gaat en daar een aantal boze Friezen tegenover je hebt staan, of het moment dat jij een boerenprotest moet verslaan of een coronaprotest, dat de beginhouding niet zal zijn van ja, oh ja, maar ik zie inderdaad dat jij hier heel goed werk wil verrichten. Op dat soort gelegenheden zal je in ieder geval je moeten voorbereiden op wat vijandigheid.
Voorbereiden op vijandigheid. Ja, ik vind het echt ontzettend raar. Maar je moet daar als journalist dus wel echt rekening mee houden. Is er iets te doen tegen die vijandigheid?
Daar kan je wel wat aan doen. Eerder erheen gaan. Niet meteen je camera uit je tas pakken. Goed kijken. Contact maken met mensen. Contact maken ook met de politie als die daar is. Dat je even laat weten dat je als journalist actief bent. Tijd nemen.
Oké, dat zijn wel goede praktische tips. Je moet jezelf dus eigenlijk van je menselijke kant laten zien. Dat klinkt ook wel weer logisch. Ik ben nu ook wel benieuwd. Geldt dit voor alle bijeenkomsten waar je als journalist naartoe gaat? Of zijn er plekken waar je extra moet opletten?
Als je bepaalde thema's aanpakt, bepaald soort demonstraties, maar ook 112 werken, zoals dat dan heet, dus bij ongelukken iets in beeld wil brengen, dan moet je er rekening mee houden dat mensen zich agressief tegen je kunnen gedragen. En dat geldt natuurlijk ook online. En je ziet ook dat de verandering is geworden dat journalisten veel zichtbaarder zijn online. Ze hebben hun eigen social media kanalen. Maar als je ook daar weer thema's zoals de islam of klimaat of de stikstof aanpakt, ja, dan moet je er helaas rekening mee houden dat je ook nogal wat weerstand en intimidatie op je pad kan krijgen.
Niet alleen offline, maar ook nog eens online intimidatie. Je moet als journalist wel tegen een hoop opgewassen zijn. Maar toch houdt dit me niet tegen om journalist te willen worden. Omdat ik het zo leuk en belangrijk vind. Hoe vindt Thomas dan dat journalisten hiermee om moeten gaan?
Wij zeggen eigenlijk, de oplossing is niet om je dan maar terug te trekken. Ons hele doel van Persveilig, wat we als NVJ mede hebben opgericht, is juist om te zeggen, wij willen alles in het werk stellen dat je als journalist juist wel die verhalen blijft maken, juist wel de mensen blijft opzoeken en juist wel die beelden ook blijft maken. Maar misschien heb je iets meer training nodig, moet je iets meer tijd pakken. En moet je inderdaad ook uitleggen waarom je ergens bent. Want als je dat doet, dat laatste, uitleggen waarom je ergens bent, dan is de kans dat je daar veilig je werk kan doen ook een stuk groter. Want dan is die weerstand die er misschien is, dat beeld van hij is tegen ons of zij is tegen ons, gaat dan ook veel meer weg.
Thomas zegt dus dat het belangrijk is om hierdoor niet te stoppen met je werk als journalist. En verder moet je dus soms gewoon wat meer moeite doen. Aan mensen uitleggen waarom je ergens bent, zodat mensen je niet als vijand zien. Maar intimidatie komt niet alleen van burgers. Thomas vertelt me dat ook bedrijven je het leven zuur kunnen maken.
Nou, dat is weer een andere vorm van weerstand die je kan krijgen. Hè. Juridische druk en intimidatie. Bij onderzoeksjournalistiek zie je dat veel. Hè. Je bent iets op het spoor, een misstand. En dan krijg je opeens een brief van een advocaat. Als jonge journalist hè, of als kleine redactie. Ja, ben je daar klaar voor? Nou, ook daar zorgen we voor dat we hier in huis advocaten, juristen hebben die journalisten ook kunnen bijstaan om een inschatting te maken van nou, is dat nou terecht dat ze die uitzending willen voorkomen of dat artikel, of moet je gewoon doorzetten en sta je in je recht? Nou, en daarvoor start nu maar de commercial.
Laat zien waar we voor staan en word ook actief. NVJ.
Is natuurlijk ook de NVJ. Hè? Ik bedoel, dat doe je ook collectief. Ja. Hè? Dat doe je ook met elkaar, zorgen dat er een goede CAO ligt, dat je de krachten bundelt, ook als freelancers, om ervoor te zorgen dat je zegt, we staan voor een vak, maar dat vak moet ook wel redelijk betaald worden en de omstandigheden waarin we dat doen moeten wel veilig zijn.
Oké, genoeg uitdagingen dus. En dingen die een journalist ook naast het betaalde werk bezighouden. Ik zie mijn toekomstige agenda al vollopen. Maar als je ergens tijd verliest, moet je het terugwinnen. En dat kan. Hoe? Ja, met AI natuurlijk. Daarom is mijn volgende gast Laurens Vreekamp. Hij weet alles over AI en schrijft erover voor onder andere vakblad Villa Media. Ik spring in de trein richting Arnhem om aan hem te vragen, hoe kan AI journalisten helpen? Laurens, je gaf mij een jaar terug een college over AI-gebruik in de journalistiek. En ik weet nog dat ik best wel omvergeblazen werd door alles wat nu kan en hoe we het kunnen gaan gebruiken. Transcriberen, datasets uitpluizen, misschien al wel artikelen schrijven. Zijn er nog dingen die jou verbazen?
Ja, zeker zijn er dingen die verbazen. Want jij zegt een jaar geleden, dus dat zal ergens in 2024 zijn geweest. Nu is het 2025 en zijn er sinds oktober wordt er heel veel gesproken over AI-agenten. Dus dat zijn chatbots die niet alleen een reactief een antwoord geven op je vraag, maar die kunnen ook een plan opstellen. Nou, dat konden er al een aantal. Maar die kunnen ook zelfstandig het web op voor jou om dingen te zoeken. Dat konden er ook al een paar. Maar het derde is dat ze ook acties voor je kunnen uitvoeren. Dat ze eigenlijk je computer voor je overnemen. En dan kun je denken aan, ik heb voor een talkshow vanavond of een radioprogramma morgen een bioloog nodig die iets kan zeggen over een bepaalde ontdekking in een oerwoud. En dan zeg je tegen die agent, geef me de 10 beste vrouwelijke biologen in Nederland die ik kan uitnodigen voor die talkshow. En dan gaat de agent op zoek en die komt met een Excel-sheetje met 10 namen en telefoonnummers terug. En die kan je dan bellen. En dan kun je je voorstellen dat bepaalde taken, die waarvan mensen zeggen, die van het ene softwareprogramma naar het andere moet, of die je copy-paste van het web in een sheet of Google Doc, ja, die kan je dan aan een agent overlaten en dan kan je zelf met echte mensen spreken. Dus ik zie daar wel bepaalde winst inderdaad. Ja, en hele praktische voordelen. Ja. En de volgende stap wordt, en daar is het meteen ethisch spannend, je kunt je stem klonen en tegen die agent zeggen, bel ze alle 10 maar en kijk of ze kunnen. En als ze kunnen, dan wil ik graag dat antwoord weer terug in die Excel-sheet. En dit is waar wij journalisten het heel spannend vinden. Wat mag een agent on your behalf, zeg maar, voor je bellen? Nou, dit is iets wat nu dan nieuw is, wat kan. De vraag is altijd weer, willen we dit? Moeten we dit willen?
Ja, moeten we dit willen? Ik vroeg Laurens naar AI als hulpmiddel, maar we zijn eigenlijk ook meteen alweer bij een nieuwe uitdaging beland. Dat ligt bij AI altijd dicht bij elkaar. Wat mag wel en wat mag niet? Hoe ver mag je en wil je gaan? Laurens?
Wat ik het belangrijkste vind, maakt niet uit of het 2021, 23 of 25 of 27 is. Er is heel veel mogelijk. Weet jij wat je ermee wilt en wanneer je het vooral ook niet moet doen? Dat is denk ik voor journalisten de belangrijkste vraag. Dus ben je genoeg geïnformeerd om te kunnen afwegen, deze AI-software wil ik gebruiken en deze doen we niet.
En wat is dan de grootste uitdaging die dat met zich meebrengt?
Ja, er komen heel veel interessante nieuwe uitdagingen bij. Wat belangrijk is als je die agenten voor je laat werken, wat is dan hun verantwoordelijkheid? Een van die dingen is, stel, hè, je werkt voor de publieke omroep en je laat een agent een afspraak maken met die bioloog. Die zegt, ja, ik kan morgen wel om 9:30 in jouw radioprogramma. En die vraagt, is er ook budget beschikbaar? Want dit is mijn onderzoeksgebied, hier werk ik in. En dan zegt die agent, €250. En dan gaat die bioloog akkoord en die komt aan en die stuurt een factuur. En jij denkt als redacteur, hè? Maar wij betalen niet bij de publieke omroep. En dan heeft die agent dat afgesproken. Dus dat is niet eens moreel, maar dat is juridisch, zeg maar, een consequentie. Aan de andere kant, ik heb hem nu ook ingezet om op Blue Sky bijvoorbeeld de post van Europarlementariërs te analyseren. Zet de laatste 10 posts in een Excel-sheet. Geef me daar een beschrijving bij van wat je op de foto's ziet. Welke personen er zo al. En de onderwerpen waarover die Europarlementariër post. En dat kan die agent in combinatie met een chatbot en computer vision, dus het afbeeldingen bekijken, best een goede analyse geven. Dan krijg ik best een goed idee om dat gewoon in de gaten te houden voor mij. Zonder dat ik iedere dag naar al die feeds van die Europarlementariërs hoef. Nou ja, best handig, maar zo'n chatbot interpreteert ook fout. En dat is met alles met AI. Allemaal zijn ze gebaseerd op taalmodellen. Het zijn geen waarheidsmodellen, geen nieuwsmodellen. En elke journalist weet ondertussen, als je AI iets laat genereren, kan je het niet zonder meer vertrouwen. En dat is een van de belangrijkste lessen die we gelukkig hopelijk allemaal al hebben geleerd.
Jezelf goed informeren om te weten wat je wel en niet moet doen. En niet zomaar alles wat bijvoorbeeld een chatbot zegt klakkeloos overnemen. Maar toch alles zelf blijven checken. Duidelijk. Meer lessen of tools die handig zijn?
Eén vorm van AI heet discriminatieve AI. En door ChatGPT heeft iedereen het over generatieve AI. Maar die discriminatieve AI, die helpt ons heel erg. Want dat zijn modellen die kunnen, zeg maar, ze noemen dat dan processen. Dus je hebt een natural language process en die snapt taal en die snapt beeld. En die kan dat ook begrijpen wat die ziet en wat die hoort. Maar die genereert nog niks. Die creëert er nog niks bij eigenlijk. En die systemen zijn echt heel goed in te zetten. Die zijn niet sexy, die noem ik altijd de vliestrui van de AI. En die hebben bijvoorbeeld herken loopgraven, herken illegale bosbouw op satellietbeelden. Vind deze spandoeken bij protesten. En dan, nou, dat werkt heel goed. En dus dat zijn allemaal hele mooie vormen van discriminatieve AI. Dat zijn vaardigheden waarvan ik altijd zeg, het is goed als je weet wat die modellen kunnen en dat je die zelf kunt trainen. Zodat je nieuwe ideeën krijgt voor verhalen, voor projecten, of om je publiek te betrekken, of om een keer andere mensen te vragen om ergens anders heen te gaan. Omdat technologie je in staat stelt om het uit te voeren. Maar dan moet je dus heel goed begrip hebben van wat die modellen kunnen. Met de generatieve AI is het niet zo interessant voor journalisten, denk ik, dat die modellen kunnen schrijven, want dat kunnen wij vaak beter. Het is vaak grijs, het klopt vaak niet. Dus dat weten journalisten nu al. Maar wat we wel door die generatieve AI kunnen, is in gesprek met verschillende bestandstypes. Dat vind ik altijd interessant, want je kunt nu praten met een spreadsheet. Dus je krijgt data van iemand en je kunt daar vragen aan stellen. Je kunt nu met Notebook LM een PDF omzetten in een soort podcast. Wat natuurlijk heel fijn is. Ja, als je dan onderweg bent en je kunt vast luisteren naar een rapport of een verslag. Je kunt vragen stellen aan foto's. Je kunt chatten met een PDF. Nou, al dat soort capabilities noemen AI-bedrijven dat dan. Ja, die zijn natuurlijk super waardevol voor journalisten gedurende het proces, voor research, bij productie.
Dat zijn behoorlijk wat vette tools. Journalisten kunnen AI dus inzetten om meer informatie te krijgen en om dingen beter te factchecken. Of je kunt het gebruiken om die informatie op allemaal nieuwe manieren tot je te nemen. Geen moeilijke documenten meer lezen, maar ze gewoon luisteren. En vragen stellen aan een dataset? Klinkt toch eigenlijk geweldig? Nu ben ik trouwens ook wel benieuwd, hoe gebruik je het eigenlijk zelf, Laurens?
Ik schrijf stukken voor Villa Media en ik kreeg in het begin best wel vaak dezelfde feedback terug als ik inleverde van de eindredacteur. Toen dacht ik, ga al die eindredactionele opmerkingen verzamelen, zet ik in een prompt. En voordat ik nu mijn stuk stuur, gooi ik eerst even met die prompt dat stuk door een chatbot. En krijg ik wat dingen terug. Dan denk ik, die kloppen niet. Dat heb ik expres gedaan. Dit zijn goede punten. Daar ga ik inderdaad even een aanpassing doen. En dan pas lever ik het in. En dan kan ik dat met een geruste hart doen. Dus in het proces zijn best veel van dit soort vaardigheden. Dus tools die je vaardigheden bieden, die je werk misschien niet alleen sneller en efficiënter maken, dat vind ik niet zo interessant, maar die je helpen om bijvoorbeeld meer tijd te nemen om inderdaad de straat op te gaan of een ander soort project te doen.
Waren je artikelen beter toen je ze met
ik
de
krijg, ik krijg meer, veel minder eindredactionele feedback. Dus ik denk dat ze inderdaad wel wat beter worden. Dus dat vind ik interessant. Dus dat zijn vaardigheden. En dan in die vaardigheden zit ook dat component. Zorg dat je jezelf goed informeert. En het is denk ik heel waardevol om te zeggen, nee, dit gaan we niet doen. Hier ga ik geen naïef voor inzetten, want het is bewezen dat. En dat je weet wanneer je het wel moet doen.
Oké, wat ik hieruit begrijp, onderaan de streep is AI dus hulpmiddel en uitdaging. Hoe kun je deze afweging het beste maken?
Pedagogisch didactisch is altijd het devies van doe experimenten, ga er open in en bespreek dan met elkaar. Wat vinden we hiervan? Welke dingen zijn geoorloofd, welke niet? Waar kan het misgaan, waarom? En hoe groot is dan het effect daarvan? Dat zou mijn devies ook zijn. Ga er maar mee werken, maar vertel ze geen intieme dingen. Deel geen data, weet waar die data naartoe gaat. Gaat het naar China of naar Amerika?
Dus eigenlijk gewoon een soort seksuele voorlichting, maar dan over AI.
Ja, in die zin wel. Als dat dan de aspecten zijn die misschien uit seksuele voorlichting komen. En behoedzaam experimenteren en het gesprek erover aangaan, zonder te oordelen. En dus daarom, we zijn, en dat doen bijna alle journalistieke titels wel, we zijn wel gewoon verplicht om ons erin te verdiepen. En volgens mij noemde Freek Staps van het ANP dat ooit behoedzaam experimenteren. Dus niet rücksichtloos omarmen, niet totaal negeren, maar zeggen, we moeten hiernaar gaan kijken, we moeten er dingen mee doen. Maar met als doel om een gesprek over te hebben. Wat vinden we geoorloofd en niet? Wat vinden we bruikbaar, wat niet?
Check. Laurens zegt tussendoor trouwens nog wel iets interessants. Namelijk, wij voeren AI-bedrijven ook de data waarop ze trainen. Dus ook journalisten. Je onderzoek of artikel, of misschien wel deze podcast in de systemen van AI. Maar wil ik dat wel? Het is daarom sowieso geen goed idee om intieme data met ze te delen, volgens Laurens. Maar behoedzaam experimenteren en erover leren en discussiëren is dus wel een goed idee. En wat doe je vervolgens eigenlijk met die kennis over AI?
En dit is voor freelancers heel belangrijk, begreep ik weer van een jurist. Want die zei, als jij snapt hoe die systemen getraind worden en als jij bijvoorbeeld een contract moet onderhandelen, dan kun je bijvoorbeeld straks aangeven, ik heb me verenigd in een groep met freelancers die niet willen dat onze stukken als grondstof gaan dienen. Mocht je dat wel willen, ja, dan zul je ervoor moeten betalen. En dan wil ik dat per stuk kunnen aangeven of ik dat vind of niet. En dan, nou, dan kan je zeggen, dat is misschien, jij vormt een zandkorrel in de woestijn. Maar als freelancers zich op die manier verenigen, zoals beeldmakers dat nu al kunnen met opt-out, dan heb je een sterke onderhandelingspositie. En ik weet ook dat er nu nieuwsmedia bezig zijn om zichzelf te verenigen. En niet te zeggen tegen die AI-bedrijven, onze content wordt jullie grondstof. Nee, onze content wordt jullie basis voor factchecks.
Dat wat journalisten maken moet door AI gebruikt worden voor factchecks. En waarheidsvinding en dat presenteren aan het publiek aan journalisten overlaten. Dat klinkt goed en als een belangrijke, blijvende taak van de journalist. Zo, wat een rit. We hebben ons helemaal verdiept in de journalistiek. Hoe vind je dat, Jan?
Nou, dat vind ik alleen maar heel verstandig. Want je moet wel weten waar je instapt. En als je daar een beetje mentaal op bent voorbereid en met vakgenoten hebt gesproken, dan kan je alleen maar veel plezier van hebben, volgens mij.
Plezier ga ik er zeker van hebben. En ik hoop jij als luisteraar ook. Van de wandelgangen in Den Haag tot het centrum van de Brexit. En van het grauwe mediapark in Hilversum tot de piepkleine redactie van de Steenbergse Courant. Zoals Jan voorspelde, kregen we tijdens deze zoektocht een mooi inkijkje in de journalistiek. Daar wil ik mijn gasten, Tim, Tarim, Dennis, Elger, Nicole, Paul, Vanessa, Floor, Guus, Thomas, Laurens en zeker ook mijn mentor Jan enorm voor bedanken. Leren over hoe journalistiek werkt deed ik trouwens niet alleen door te luisteren, maar ook door te doen. Redpers gaf me de ruimte om mijn zoektocht in podcastvorm te gieten, zoals ze veel jonge makers helpen bij hun eerste stappen in de journalistiek. En in mijn geval bedank ik dan vooral mijn allerbeste eindredacteur Myrthe Westrik. En natuurlijk de beste editor, Siem van der Kraats. We mogen hem echt niet vergeten. 1000 maal dank. Op mijn 8e riep ik voor het eerst dat ik journalist wilde worden. En na deze 5e aflevering van Wouter wordt journalist, weet ik het echt zeker. En nu, Jan?
Gewoon net zo lang doordouwen tot je ergens binnen bent. En vanaf dan bouw je cv op.
Oké. Ga ik doen, Jan. Inmiddels ben ik toegelaten voor de master journalistiek op de Universiteit van Amsterdam en ga ik via een stage de allerlaatste stap zetten van studie naar redactie. Cool toch? Binnenkort zeg ik waarschijnlijk, Wouter is journalist.
En wie weet, jij ook? In ieder geval wil ik je super bedanken voor het luisteren. En mocht je de andere afleveringen nog niet hebben geluisterd, doe dat dan zeker alsnog. Want hoe controleer je de macht eigenlijk? En hoe is het om verslag te doen vanuit het buitenland? Je hoort het daar. Wie weet. Tot de volgende keer. Doei!
Nee, maar dit vak is natuurlijk zo ontzettend leuk. Het mooiste vak van de wereld. Echt het mooiste vak van de wereld. En wat ook, in welke vorm dan ook, geniet er ook een beetje van. Maak ook een beetje lol, want het is ook gewoon een leuk vak.